Iedereen een goedemorgen. Het is voor mij een voorrecht om weer te mogen dienen met het woord van de levende God. In het geloof dat het woord dat ik vanmorgen mag brengen niet leeg tot hem zal wederkeren, maar zal doen wat hem behaagt. En als je de Heere God wil leren kennen voor het eerst, of dat je hem dieper wil leren kennen wat je zojuist gezongen hebt, dan is het zo belangrijk dat je je Bijbel opent. Omdat ik geloof dat het belangrijkste middel waardoor wij God kunnen kennen, de Bijbel is. En in dat geloof gaan we het ook openen dat hij vanmorgen tot ons gaat spreken. Ik wil een heel kort stukje lezen waar ik een aantal gedachten uit zal delen. En de aanleiding zal ik je zo dadelijk vertellen. We hebben vorige week nagedacht over de opstanding van de Heer Jezus. En daar wil ik wat op voortborduren. En ik wil je vragen, of het wordt geprojecteerd dacht ik, om met mij mee te bladeren naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. En daar lees ik van vers 53 tot en met vers 57. Vers 53 tot en met vers 57. Kort een aantal versen. Je moet me beloven dat je vanmiddag in het zonnetje allemaal 1 Korinthe 15 helemaal doorleest. Het is een geweldig indrukwekkend hoofdstuk. En ik kan er maar kort een aantal gedachten uitdelen. Vers 53. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden. Vanuit het Grieks kan je ook vertalen, is verteerd tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere, Jezus Christus. Amen. Ik wil vooral nadenken over vers 56 en vers 57. Ik weet niet of je in de afgelopen tijd een radiospotje of een filmpje op televisie hebt gezien van de Stichting Sieren. Maar zij zijn met een grootse campagne bezig. En dat trof mij wel. Om de dood bespreekbaar te maken. En ik denk nadat we vorige week hebben nagedacht over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, ik denk dat is een goed moment om vanmorgen een goed gesprek te voeren over de realiteit van de dood. En deze stichting, het is een seculiere stichting, die heeft dus een hele grootse campagne opgezet met als doel de dood bespreekbaar maken. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ze hebben daar ook een slogan bij. En die slogan die luidt: de dood praat erover en niet eroverheen. Want ze hebben onderzoek gedaan. En wat blijkt uit dat onderzoek komt naar voren, dat 1 op de 3 mensen niet over de dood spreekt. Ja, sterker nog, dat 1 op de 3 mensen bang is voor de dood. En dat gesprek kan je ook niet uitstellen, want wat blijkt ook uit dat onderzoek, dat 23% van de sterfgevallen onverwacht vroeg overlijdt. Zeg maar 1/4. Dat is een behoorlijk deel, toch? Onverwacht vroeg, dat wil zeggen zonder sterfbed, zonder dat je het aan zag komen. En dat is best wel een spannend onderwerp, vind je niet? Maar mijn vraag is, jullie hebben vorige week, ik kijk altijd even terug, de diensten die hebben plaatsgevonden waar ze over gesproken. Jullie hebben ook nagedacht over de opstanding van de Heer Jezus. Er was zelfs een doopdienst vorige week. En daarom vond ik het een goed moment om hier eens met elkaar over door te spreken. Omdat er moet een moment in je leven komen dat je daarover na gaat denken. En dat je ervoor zal zorgen dat je allereerst gered bent. Maar ook dat je gereed bent. Dat je gewoon praktisch ook de dingen geregeld hebt voor degenen die achterblijven. Ik weet nog wel, ik vloog voor het eerst naar Israël. En ik had nog nooit gevlogen zoveel jaar geleden. En toen dacht ik, nou, dit is ook wel een goed moment om eens wat op papier te zetten. En mijn vrouw Annette vond het eigenlijk een beetje vreemd dat ik daarmee aankwam. Ik zeg, het staat daar en daar op de computer. Hier heb je de papieren versie. Dan weet je een beetje hoe het zit als ik er niet meer ben. Want ja, waarom zou een ander vliegtuig wel naar beneden komen en dat voor mij niet? Je moet dingen regelen. En wat zo mooi is, dat 1 Korinthe 15 ons fundament geeft, grond geeft voor een goed gesprek over de dood. Dat vind ik zo mooi. En daarom wil ik je daarin meenemen. Want Paulus die wijdt een heel hoofdstuk aan de opstanding van de Heer Jezus. Met alle gevolgen van dien voor hen die geloven. En daar ga ik vanuit vanmorgen, al is dat best gevaarlijk toch? Want je kan wel zeggen goedemorgen broeders en zusters. Maar ben je een broeder van mij? En ben je echt een zuster van mij? Dat ben je alleen als je behoort tot het lichaam van Christus. Maar de opstanding van Jezus heeft dus gevolgen als je daarin gelooft, maar ook gevolgen als je daarin niet gelooft. En Paulus, en dat vind ik wel humor van de Heere God, voordat Stichting Sieren aan die grootste campagne begon, begon de Heere God er zelf al aan. Middels 1 Korinthe 15. En hij zegt, ik zou jullie tegemoet gaan komen om een goed gesprek te gaan voeren over de dood, die doorgaat tot alle mensen, zegt de Bijbel. Nou, welk vers sprong er voor mij uit? Nou, dat is vers 57. Paulus die komt daar tot een geweldige belijdenis, zou je kunnen zeggen. Lofprijzing, aanbidding, dankzegging, want wat zegt hij? Maar God zij dank. En ik zeg het een beetje overdreven, maar het moet echt binnenkomen vanmorgen. Nou zijn er heel veel mensen die gebruiken dat oppervlakkig. En die gebruiken het te pas en te onpas. God zij dank. Nou, daar moet je mee oppassen. Of nou ja, je kan het beter maar niet doen. Maar zoals Paulus het gebruikt, is het helemaal verantwoord. En ik weet niet hoe jullie vers 57 lezen, maar ik proef dat het opkomt uit de diepte van zijn ziel. Maar God zij dank. Ik moest ook denken aan Psalm 4, het tweede vers. Daar staat, in de benauwdheid hebt u ruimte gemaakt. Ik hoop dat het een beetje landt. Het is voor Paulus geen cliché, zeg maar. Niet trendy. Iedereen zegt het. Dus dan zeg ik het ook maar. En zijn dankbaarheid is ook geen oppervlakkige, emotionele dankbaarheid. Al horen emoties er ook bij. Maar het is echt vanuit doorleving. Nou ga ik een beetje een ouderwets woord gebruiken. Maar dat mag wel, denk ik. En sommigen begrijpen dat woord wel. Ik heb een reformatorische achtergrond en daar spraken ze ook wel over bevinding. Wie van jullie zegt dat woord wat? Nou, dat valt nog niet helemaal tegen. Maar dat wil zeggen, het is meer dan alleen iets van je verstand. Het is echt doorleefd. Bevinding wil zeggen, je hebt het ondervonden. En dat is wat mij raakte in vers 57, Paulus zegt, maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Het komt uit de diepte van zijn ziel. De Heere God had ruimte gemaakt. En ik zal het zo toelichten. Maar ik moest in dit kader denken aan mijn vader. Wat ik een mooi voorbeeld vind in het kader van 1 Korinthe 15. Mijn vader die reed ooit in een stad en hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ja, hoe die het wist weet ik niet, maar hij voelde aan. Hij reed daar in het verkeer en hij zag daar een jonge dame in een auto die achtervolgd werd door een andere auto met twee mannen daarin. En innerlijk voelde die aan, er klopt hier iets niet. Ze achtervolgden haar. Dat zagen ze aan de blik in hun ogen, aan het rijgedrag. En die vrouw die zat in de benauwdheid, om een beetje in die terminologie te blijven. En ja, wat moet je als vrouw alleen in een stad ten overstaan van twee mannen in een auto die je achtervolgen, daar krijg je toch wel benauwd van, toch? Word je onzeker van. En zij was niet in staat om weerstand te bieden. En wat deed mijn vader? En je begrijpt, dat maakt mij heel erg trots op mijn vader tot op de dag van vandaag. Mijn vader heeft die mannen in die stad klem gereden. Nou, ben je dan een held of niet? En toen hij dat vertelde, nou ja, het kwel liep natuurlijk uit de mond, dat begrijp je wel. Maar hij reed die mannen in de stad klem. Hij zag, dit klopt niet. En als niemand ingrijpt, dan loopt dat fout af. En wat gebeurde er? Hij reed die mannen klem. En die vrouw die reed nog iets door, zette haar auto langs de kant van de weg, sprong uit haar auto, rende naar mijn vader toe, wildvreemde man, en sprong hem om de hals. Er was ruimte gemaakt in haar benauwdheid. Die vrouw was zo intens dankbaar dat een wildvreemde man, terwijl hij de gevolgen van zijn daad niet kon overzien, het voor haar opnam. En die mannen klem reed, waardoor zij uiteindelijk in de ruimte kwam te staan. Nou, ik vond dat zo'n indrukwekkend verhaal. Nee, het is een geschiedenis, het is echt gebeurd. En dit proefde ik bij Paulus, hè. Maar God zij dank. Het komt echt van heel diep. En dat is ook vandaag belangrijk. Ik heb moeite met een oppervlakkig evangelie. En soms klinkt het mij wel eens te logisch geloven. Is toch logisch? Nee, het is helemaal niet logisch. Het is een wonder. Het is pure genade. En soms dan klinkt het wel eens in alle gemeenten waar ik kom, of in veel gemeenten, als een logische optelsom zoals 1 plus 1 2 is. En ik mis soms de verwondering van wat God in je leven heeft gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Een stuk diepgang. Het is geen optelsom. Het is pure genade. En Paulus die uit dat op een heel intense manier. Maar God zij dank. Nu vraagt iemand van jullie. Maar Paulus legt nou eens uit. Waarom zo intens? Waar komt dat vandaan? Waar ben je dan tegen aangelopen? Nou, dat is vers 56. En daar gaan we even op inzoomen. Dus ga er even voor zitten. Als je het aan Paulus had gevraagd, Paulus, waar komt die diepe, intense dankbaarheid vandaan? Dan had hij gezegd, ik heb in mijn leven te maken met drie krachten, met drie machten. Je zou het ook kunnen noemen met drie autoriteiten, waarvan ik eerlijk moet belijden, ik ben er niet tegen opgewassen. Tegenover die drie machten en krachten moet ik het onderspit delven. Je vraagt welke zijn het dan? Nou, lees maar mee. Het staat er allemaal. Vers 56. Hij noemt als eerste de zonde. Als tweede noemt hij de dood. En als derde noemt hij de wet. Drie geweldige machten, krachten, waar Paulus tegenover stond. En hij ervoer het in zijn leven als drie reuzen. Waar hij niet tegen bestand was. Dit is het plaatje, hè? En ik hoop dat als ik je er iets in ga meenemen, dat je ook tot dat geweldige belijden getuige komt van vers 57. Zodat alle oppervlakkigheid verdwijnt, maar dat je zegt, Heer Jezus, nu ik dit zie, voor het eerst of weer opnieuw, er is echt niemand zoals u. Want ik heb met machten te maken in mijn leven die onoverwinnelijk zijn. Dat. Ik vind het zo mooi. Wat Paulus hier schrijft. Hij begint, en dat begrijpen de kinderen wel, met het noemen van een prikkel. Je zou dat woord ook kunnen vertalen met een angel. Nou, misschien is er hier iemand wel eens gestoken door een wesp. Nou, ik vond mensen die dat pijnlijk vonden altijd een beetje aanstellers eigenlijk. Ja, een wespensteek, dat valt allemaal maar mee. Tot het moment dat je zelf gestoken wordt. We waren een keer aan het fietsen en toen kwamen we bij een ijsboerderij. Nou, daar hoefde je niet te zoeken naar de wespen. Die waren volop aanwezig. En toen werd ik gestoken door een wesp. Daarom moet je altijd oppassen wat je zegt, hè. Het kan zomaar zijn dat je iets zegt tegen iemand. Dat jij de eerste bent die gaat ervaren iets wat je hebt gedeeld met die ander. En dat je zegt, oeh, dat zei ik toch misschien wel iets te makkelijk. Nou, toen werd ik gestoken door een wesp. En een wesp is, nou ja, je kan er hele vervelende gevolgen van hebben. Maar misschien moet je in het kader van 1 Korinthe 15 wel denken aan een schorpioen. Die met zijn angel zijn prikkel en steek geeft. En daarmee gif in je bloedbaan brengt. Waardoor je vergiftigd raakt en uiteindelijk moet sterven. De angel, wat zegt Paulus? Van de dood is de zonde, de prikkel. De zonde. Nou ja, je kent allemaal wel die betekenis ervan. Dat is dat je je doel mist. Maar nu maakt de Bijbel een onderscheid tussen twee woorden zonde. Het ene eindigt op een E en het andere eindigt op een N. Zonden, met de N van Nico. Nou, dat zijn de verkeerde daden, de nalatigheden of je verkeerde gedachten. De zonden. En daar is vergeving voor. Prijs de Heere dankzij het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar de Bijbel spreekt ook over de zonde als een macht. En heel veel evangelieprediking gaat niet verder dan alleen vergeving van zonden. Maar wat gebeurt er nou met de macht, met de bron, met het mechanisme waar het uit voortkomt? Want stel voor dat je hier bent en je kent de Heer Jezus nog niet en je knielt vanmorgen voor het eerst bij Hem, dan geloof ik dat Hij je zonde wil vergeven. Prijs de Heer daarvoor. Maar wat nou morgen als je weer aan het normale leven gaat beginnen? Ja, zeg je, ja, als ik dan weer zonde ga, ik morgen aan het weer op mijn knieën, beleid ik weer mijn zonde. Maar heeft God dan niks aan de macht van de zonde gedaan? Een mens heeft twee problemen. Je zal zeggen, ik heb er meer. Ja, in het kader van vanmorgen twee. De zonden en de zondemacht. Dat wil zeggen het mechanisme waar het uit voortkomt. Ik ben wel benieuwd hoe jullie over het volgende denken. Sommigen zeggen, ja, iemand steelt en daarom is hij een dief. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Je bent een dief en daarom steel je. Dat is de macht van de zonde. En de oplossing is gekomen in één persoon. Kom ik zo op. Maar hier hebben we mee te maken. Dat eerste machtsblok, die eerste autoriteit die de Bijbel zonde noemt. Wat een sterke macht is dat, hè? Mag ik eens vragen, ben jij iemand, bent u iemand die op dit moment strijdt met zonde in uw leven? Bevind je je in een worsteling waar je niet uitkomt? Dat jij de zonde niet in je macht hebt, maar dat de zonde jou in zijn macht heeft. Begrijp je dan iets van de dankbaarheid van Paulus, straks in vers 57? Het is zo'n sterke macht. Daarom moet je er ook voorzichtig mee zijn. Het tweede, wat het gevolg is van het eerste, is de dood. Je zegt, ik word er niet echt vrolijk van vanmorgen. Nee, maar blijf zitten. Dit hoort er helemaal bij. De dood, laat je dat niet wijsmaken, hoort niet bij het leven. De dood is een gevolg van de zonde. Ik bevind me hier in een degelijk gezelschap, dus jullie houden vast aan Genesis 3. Maar in Genesis 2 vers 17 was het al gezegd, hè. Van alle bomen mag je eten, maar van die ene, de boom van goed en kwaad, daar zul je niet van eten. Zodra je dat doet, zul je de dood sterven. Dus de dood hoort niet bij het leven. Het is niet zo, zoals veel mensen je willen doen geloven, van ja, alles begint nou eenmaal een keer en alles moet je een keer afronden. Zo is het nu eenmaal. Het is een cyclus. Nee, het is het gevolg van de zonde, dat je moet sterven. En nu spreekt de Bijbel net als over zonde, over twee soorten dood. Je hebt de eerste of de fysieke, lichamelijke dood als gevolg van de zondeval. En die eerste dood, die kan ook een gelovige raken. Ook een christen, laat dat duidelijk zijn, kan ziek worden. En ook een christen kan sterven. Dat is het gevolg van de zonde. Maar de Bijbel spreekt ook over een tweede, over een eeuwige dood in het boek Openbaring. En dat is dat oordeel. En daar komt een christen niet meer in terecht. Dus de eerste dood kan je nog raken, maar de tweede dood zal een christen niet raken. Waarom niet? Omdat Paulus zegt, in Romeinen 8 vers 1, er is dan geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die tweede dood zou je niet meer raken. Nou, dit had even een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Wat een bevrijding. Want weet je wat de Bijbel leert? In onder andere Hebreeën 2 vers 15. Er zijn mensen die hun leven lang in slavernij leven uit angst voor de dood. Het is een macht, hè, de dood. Het is een autoriteit. Je staat erbij, je kijkt ernaar. Misschien heb je wel eens aan een sterfbed gestaan. En misschien komt er nu al een geliefde in je gedachten, waar je bij stond toen hij of zij stierf. Ik vergeet nooit meer het sterfbed van mijn vader 5 jaar geleden. Je houdt het niet tegen, hè? Het gaat door. De dood gaat door tot alle mensen. En de Bijbel zegt, de dood zegt nooit, het is genoeg. Aangrijpend, vind je niet? Het is de tweede macht. Paulus, waarom kom je tot die lofprijzing, tot die aanbidding? Nou, ik heb met 3 machten te maken en ik sta machteloos tegenover hem. De zonde, de dood. En nu is er een slimmerik onder ons die zegt, ja maar Jacques, als wij nou machteloos staan tegen de macht van de zonde, als natuurlijk mens, hè? Als natuurlijk mens, los van Christus. En tegen de macht van de dood, zou de wet ons dan soms een handje kunnen helpen? Zou zomaar kunnen toch? Want die wordt hier ook genoemd. Zou de wet ons dan de verlossing kunnen brengen over deze 2 machten, deze 2 autoriteiten? Nou, dat is op zich een goede vraag. Nou, als we in de Bijbel lezen over het woord wet, dan zou ik daar heel veel over kunnen zeggen, heeft verschillende betekenissen. De wet is, kan uitgelegd worden als een mechanisme, maar als je verder geen aanduiding aantreft rondom dat woord wet, dan gaat het in de Bijbel over het algemeen over de wet van Mozes. En laat ik het voor het gemak even vanmorgen bij de 10 woorden houden. Kan de wet je helpen? Nou, die gaat jou niet helpen in de overwinning over de zondemacht en over de macht van de dood. Die wet, daar zegt de Bijbel van in Romeinen 7 vers 7, vers 12, de wet is goed, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig. Je kan er niets van zeggen. En in de wet wordt Gods karakter weerspiegeld. En dat is de reden waarom die wet goed is en heilig is en rechtvaardig is. Ja, ik moet het zo zeggen. Weet je wat de wet doet vandaag? De wet van God. Door de wet van God wordt de zonde als zonde herkenbaar. En gekarakteriseerd als een overtreding tegen God. Helpt de wet jou een handje? Nee. De wet maakt alleen maar herkenbaar wat zonde is. Nou ja, dat weten de kinderen wel, of de ouderen misschien ook wel. Hè? Die 3 snoeppotten, en van die ene, die rode, daar blijf je vanaf. Dan gaat er iets ontstaan in mij, dat zegt, ik kan me vol eten met die 2 potten, maar ik wil toch die ene, die rode pot aanbreken. Apart, hè? En met dat je dat doet, komt het verbod in 1 keer in je op. En het wordt herkenbaar gemaakt als een zondige daad. Dat is wat de wet doet. Dus de wet helpt jou totaal niet. Als je thuis komt, ja, je moet een beetje huiswerk meekrijgen. Dan lees je 1 Korinthe 15. Maar je moet ook Romeinen 7 eens lezen, de eerste verse. Dat gaat over 2 huwelijken. En weet je wat Paulus daar leert? Het is een geweldige leraar geweest. Hij zegt, er is sprake van 2 huwelijken. Toen ik de Heer Jezus nog niet kende, was ik getrouwd met de wet van God. Was dat een verkeerde man waar ik mee getrouwd was? Nee. Was die goed? Ja. Was die heilig? Ja. Was die rechtvaardig? Ook dat. Maar weet je wat het probleem van die man was? Dat die alleen maar van me eiste. En ik kon er niet aan voldoen. Je zal toch met een man leven die alleen maar van je eist. En waar jij naar opkijkt en je alleen maar de conclusie trekt, ik kan niet voldoen aan de eisen van deze man. Hij is goed, hij is heilig, hij is rechtvaardig, kan er niks negatiefs over zeggen, maar hij eist alleen maar, ik krijg het er benauwd van. Maar ja, Paulus zegt, je mocht niet scheiden, zolang je met die man getrouwd bent. Zolang je nog leeft. En dan komt de oplossing om van die eerste man los te komen. En dat is het geheimenis van het geloofleven met de Heer Jezus. Ik ben met hem gestorven en ik ben met hem opgestaan. Ik ben gestorven ten opzichte van de wet van die eerste man. En doordat ik gestorven ben, ben ik vrij om naar een andere man te gaan. En wie is die andere man? Dat is de Heer Jezus. En nu zeggen sommigen in de evangelische wereld, ja, we zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Nou, dan staan we voor een uitdaging. Welke standaard denk je dat er hoger is? Die van de wet of die van de genade? die van de genade. Dus nou ben je verlost van die eerste man, de wet, met een hele hoge standaard. Maar nou ben je getrouwd met de tweede man, de Heer Jezus, de genade. Nou, geloof me, die heeft nog een veel hogere standaard dan die eerste man. Die eist ongekend. Die eist het allerhoogste van jou en van mij. Geloven we dat? En willen we daar ook voor gaan? Maar weet je wat nou de zegen van die tweede man is? Die eist niet alleen. Die doet nou precies wat die eerste man niet kon. Hij geeft ook. Hij geeft wat hij van ons eist. Dat is heerlijk om met zo'n man getrouwd te zijn. Om te leven met een hoge standaard. Geen laagdrempeligheid en zo. Nee, een hoge standaard. Romeinen 8. Te leven met zo'n man die jou meeneemt naar die standaard en ook voorziet wat je daarvoor nodig hebt. Ja, dan ga je floreren. Dan ga je tot bloei komen. Vind je dat niet geweldig? Kijk, dat is een echte oplossing, hè? De Heer Jezus zegt, ik heb je laten sterven, maar ik heb je in nieuwheid van leven op laten staan. Om voor en met mij te leven. Met een man die eist, zeker, de allerhoogste standaard. Maar ik voorzie wat je nodig hebt. Drie machten. Je volgt me nog wel, hè? De macht van de zonde. De macht van de dood. En de macht van de wet die voor je staat en alleen maar eist. Begrijp je nu een beetje de lofprijzing van Paulus in vers 57? Dat is niet oppervlakkig, dat is niet verstandelijk. Het doortrekt hem helemaal. En nou komt pas vers 57 om de hoek. Want tussen drie machten, zonde, dood en wet, zit een kausaal verband. Die hebben met elkaar te maken. Hij zegt, de prikkel van nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. En daar staat Paulus. Het is echt doorleefd, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet een van buiten geleerd lesje, nee. Het gaat helemaal door hem heen. Hij ervaart een sterke roep om iemand die de overwinning gaat geven. Want hij voelt zichzelf als met de rug tegen de muur. En hij zegt, ik moet het onderspit delven. Ik hou het niet vol. Ik red het niet. Herken je dat in je leven? Ik ga geen voorwaardelijke preek maken hier. Of houden. Maar ik wil wel dit zeggen. Iets van die doorleving is vandaag wel nodig. Dat je echt proeft. Ik sta met lege handen los van Jezus. Voor Paulus was het evangelie niet een aardige bijkomstigheid. Oh, dat is ook wel fijn om erbij te hebben in je leven. Voor Paulus was dit de verblijdende en de bevrijdende boodschap. Dat. Herken je dat? Kijk, dan kom je als vanzelf tot aanbidding. Dan heb je eigenlijk geen aanbiddingsteam meer nodig. Als je dit begrijpt, als dit binnenkomt. Als je echt zegt, die machten, die krachten, ik ben er niet tegen opgewassen. Heere God, de oplossing moet van boven naar beneden komen. Dat. Kijk, dat is de doorleving van elke christen. En wie krijgt er dan rijkdom voor je? Wie krijgt er dan waarde voor je? Dan hou je er maar één over. En daar wil ik naartoe. Over hem gaat het. Het is de Zoon. Door wie de Vader zich openbaart. Er zijn mensen die het slootje gaan springen over 6 meter. En de een zegt, ik spring 2 meter. En dan voelt hij zich al een hele vent. En de ander zegt, nee, ik spring 3 meter. En een derde zegt, ik spring 4 meter. Maar ze hebben allemaal nat pak, of niet? Ze redden het niet. Ze kunnen niet voldoen aan al Gods eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. Ik heb een ander nodig. Dat is evangelie. En als dan het evangelie verkondigd wordt, ja, dan zeg je, Heer Jezus, kom in mijn hart. Als je dit doorleefd hebt. Kijk, als je nog heel veel verwachting van jezelf hebt, dan is dit geen fijne boodschap, dat besef ik. Maar als je bankroet bent, als je dit ervaren hebt met de rug tegen de muur te staan, en de oplossing wordt dan in je schoot geworpen. Welke religieuze leider heeft dit gedaan? Trouwens, welke leider van welke godsdienstige beweging ook leeft vandaag? Er is er maar één. Dat is onze Heer. Dat is onze Heiland. En Paulus zegt, en daar eindig ik mee, maar God zij dank. Die ons de overwinning geeft door onze, dan zegt hij, Heere Jezus Christus. Hij veegt alle namen met eerbied gesproken bij elkaar. En weet je wat zo mooi is? En daar wil ik nog het accent op leggen. Hij zegt onze. God houdt er geen kleinkinderen op na. Je moet in een persoonlijke relatie komen. Het evangelie en het geloof is iets persoonlijks, iets van jou en van mij. Het is de intimiteit met hem. Mijn Heere, zei Thomas, mijn God. Daarom moet elke generatie, zelfs in Jozua, de boodschap horen van geloven van bekering. Moet een keuze gemaakt worden in je leven. Knielen bij het kruis van Jezus. Mijn Heere, mijn God. En wat zegt hij nog meer? Mijn Heere, mijn Kyrios, mijn Koning. Degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. En hij heeft het over Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij spreekt over de titel Christus, Messias. Degene die beloofd was en die gekomen is. Hij is deel van mijn leven geworden. En ik roem daarom niet meer in eigen kracht. Ik roem niet meer in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Herken je dit woord in je leven? Paulus die had het niet meer zozeer, niet zo echt op zichzelf meer. Filippenzen 3, hè, je kent dat lijstje wel. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër, op de achtste dag besneden. Had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar toen ik Christus leerde kennen, in zijn kruis, dood en opstanding. Toen was alles waar ik me op verhief, om het zo te zeggen, verdween als sneeuw voor de zon. En dit is waar de Heer in jou en mijn leven naartoe werkt. Naar het punt dat je de Heer Jezus alleen overhoudt en dat Hij de meest kostbare persoon in je leven wordt. Dan wil je alleen nog maar roemen in Hem. Ik roem in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Waardoor ik voor de wereld gekruisigd ben. Maar de wereld, die is uiteindelijk ook aan het kruis. Ik heb geen waarde meer voor de wereld, maar de wereld heeft ook geen waarde meer voor mij. Ik leef in hem. Maar God zij dank. Ik vind dit zo bevrijdend. Ik vind dit zo bemoedigend. Ik vind dit zo verlossend. Ik vind dit zo ontspannend. Ik vind dit zo Godverheerlijkend. Christus centraal. En dit hebben we nodig in de gemeente. En ik hoop dat je dit meeneemt en dat je je leven toetst hoe het op dit moment is. Want, ook dat moet ik zeggen, Stichting Sier, ik eindig waar ik mee begonnen ben. Ze voeren een grootse campagne om de dood bespreekbaar te maken. De dood praat erover en niet eroverheen. Heb ik je vanmorgen fundament onder de voeten gegeven voor een goed gesprek na de dienst. Want door de overwinning van de Heer Jezus Christus heeft de dood een ander gezicht gekregen. Dat hele oude paaslied zegt, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Als ik in Christus ben, en daarom is het zo van belang vanmorgen, daarom was ik heel blij met dat ene gebed over dat schaapje, dat je in Christus bent. Want de Bijbel zegt in alle eerlijkheid in Hebreeën 10 vers 31, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar als je in hem bent, dan deel je in de overwinning over zonde. Je bent niet meer verplicht om te zondigen, geloven jullie dat? Ik zeg niet dat je niet meer zondigt, ik zeg op grond van Romeinen 6 dat je niet meer verplicht bent om te zondigen. Je kan de keuze maken om je ledematen ter beschikking te stellen aan de gerechtigheid. Het tweede, de dood heeft een ander gezicht gekregen. Voor een christen geldt dat hij over lijden wordt heen geteeld. Maar na de dood is leven mij bereid, voorbereid. Wat een zegen. En dan die laatste macht, de wet. Ik ben ten opzichte van de wet gestorven, zegt Paulus. De wet is goed, hij is niet afgeschaft, hij is wel door Jezus vervuld. En de vloek is op Jezus gelegd, waardoor de zegen mijn deel is geworden. Kijk, ik kan maar kort zijn vanmorgen, maar ik vind het zo heerlijk dat God op een geweldige, indrukwekkende manier met die drie machten, drie autoriteiten heeft afgerekend. En hij biedt jou de overwinning aan. Zodat je uit die overwinning leert leven. In de wetenschap. dat het beste nog gaat komen. En dat je de resterende tijd van je leven niet meer door angst geleid wordt of vrees, maar dat je onbevreesd de Heere Jezus zal volgen. En dit is waarom Paulus zegt, het leven is mijn Christus. Sterven is winst. Voor veel mensen is het leven winst, winstbejag en alles wat ermee samenhangt. En dan hopen ze straks, als ze hun oogjes dicht doen, op een zilvergrijze wolk met een gouden citer, heerlijk tot in alle eeuwigheid liederen voor de Heer te spelen. Het leven is winst en ik hoop dat mijn sterven Christus is. Maar Paulus had het begrepen. Ik dank God die ons de overwinning geeft. En daarom kan hij getuigen, het leven is mijn Christus. Dan is sterven winst. We gaan er alleen maar op vooruit. Nou, wie kan dat zeggen in deze wereld? Dat kan alleen diegene zeggen die in Christus is.